Jij bent zoals je denkt. Denk daar maar eens over na. Jij bent zoals je denkt. Eerst even een paar teksten. En ik heb deze eerste tekst, Spreuken 23 vers 7. De Nederlandse vertalingen namelijk, allebei, die maken het niet zo heel erg duidelijk. Hij is door en door berekenend. Zegt hij tas toe, dan meent hij er niets van. Nou, ik zeg hem maar gewoon even in het Engels. For as he thinketh... Dat klinkt ook leuk, hè? Echt zo. Dit is de King James version, dus dit moet je ook echt zo zeggen. For as a man thinketh in his heart, so is he. De essentie van deze tekst is, van zoals jij denkt, zo ben je. Waar je over nadenkt, dat wordt zichtbaar in je daden. Straks komen we er nog wel op terug. Deze tekst slaan we voor nu even over. We gaan naar 2 Korinthe 10 vers 3 tot en met 5. Wij leven wel in deze wereld, maar wij vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij te strijden trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer, allemaal leuke woorden waar je een hele preek over zou kunnen houden, ga ik vandaag niet doen. En iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, en het gaat om het laatste zinnetje. We maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. Nou, en je gedachte krijgsgevangenen maken, dat kan natuurlijk ook iets negatiefs hebben, van ik ga je even vangen en dan breng ik je in de gevangenis. Maar de essentie van dit Bijbelgedeelte is wat mij betreft veel meer dan dat. De essentie over iets onder de voeten van Jezus brengen. De Bijbel, wie weet nog dat toen Saddam Hussein weggestuurd werd uit zijn land, dan zagen we dat allemaal op televisie en toen zag je een hele hoop mensen en wat deden ze met hun schoenen? Die deden ze uit en daarmee sloegen ze op dat beeld. En in de islamitische wereld zie je dat veel vaker, dat die schoen, dat heeft te maken met autoriteit. En dat is niet alleen in de islamitische wereld zo, maar dat was ook de reden waarom Mozes zijn schoenen uit moest doen, toen die bij die braamstruik was. En dus iets onder de voeten van iemand brengen, is je onder iemands autoriteit stellen. En we maken elke gedachte krijgsgevangenen onder Jezus Christus betekent dat jij jouw denken onderwerpt aan het denken van God. Vorige week hebben we het er heel uitgebreid over gehad, het zijn van een ambassadeur. En het zijn van een ambassadeur betekent ook dat eigenlijk je eigen mening niet primair belangrijk is, maar dat jij verwoordt de mening van het koninkrijk. Een ambassadeur verwoordt de mening van de koningin, van het rijk die hij vertegenwoordigt. Nou, om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat jouw gedachtenwereld, wat hier tussen de oren gebeurt, dat onderworpen wordt aan koning Jezus. Dat je leert te denken in overeenstemming met hoe Jezus denkt. En of je hier nou bent en je bent van groep 7 en 8 en je zit deze ochtend in de dienst. Of je bent hier en je bent de jongste mensen van de kerk. Het maakt allemaal niet uit hoe oud of jong je bent. Het is zo belangrijk voor iedereen om te leren jouw denken te onderworpen te krijgen aan het denken van Jezus Christus. Dus iedereen deze ochtend heeft hier wat aan. Nou, Psalm 139, vers 17 en 18 heb ik ook al heel vaak aangehaald. Hoe rijk zijn uw gedachten, God? Hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Met andere woorden, God heeft heel veel gedachten. Nog veel meer gedachten dan jou. En zijn gedachten over jou zijn goed en zijn hoopvol. En daar heb je wat aan. Dus je hebt er wat aan om als mens, als kind, als volwassene, als wie dan ook, op zoek te gaan naar de gedachten van God. Hoe denkt hij? Wat zijn zijn gedachten over mij? Wat zijn zijn gedachten over jou? Wat heeft hij ons te vertellen? Nog één tekst, Filippenzen 4, vers 4 tot en met 8. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Hij wil jouw gedachten bewaren. Er zit ook iets aan wat je kunt doen om daarvoor te zorgen, dat die gedachten onder de heerschappij van God komen. Dat de Heer je vreugde blijft. Dat iedereen je kent als vriendelijke mensen. Dat je beseft dat Hij nabij is. Dat je je over niets zorgen maakt, omdat je weet dat Hij voor je zorgt. En dan staat er in vers 8, tenslotte, broeders en zusters, kinderen en volwassenen, schenk aandacht. En in de grondtekst staat hier, denk na over. Schenk aandacht, denk na over alles wat waar, alles wat edel, alles wat rechtvaardig, alles wat zuiver, alles wat lieflijk, alles wat eervol is. Kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient. Met andere woorden, denk over de goede dingen van het leven. Soms doen we heel moeilijk en negatief over wat dan positive thinking heet, positief denken. Maar het is Bijbels. Het is Bijbels om je denken te vullen met de gedachten van God. De positieve dingen, de zegeningen van God. Dan gebeurt er wat. Als jij gaat nadenken over de dingen die negatief zijn, de dingen die niet leuk zijn, dan gebeurt er ook wat. Dan word jij gevuld met negativiteit. Ga je nadenken, dankbaar zijn over de dingen die God heeft bedacht, dan word je gevuld met die positiviteit. Ik heb laatst een hele mooie uitspraak gehoord. Werkelijk geluk heeft niks te maken met wat je hebt, maar heeft alles te maken met de dankbaarheid voor wat je hebt. Dankbaarheid maakt gelukkig. Jij bent zoals je denkt. Ik wil even wat zeggen over de invloed van denken. Waar zit jij op? Op een stoel. Heb je er wel eens over nagedacht dat iemand die stoel ooit bedacht heeft? Stel je voor dat er iemand, die persoon die een stoel bedacht heeft, er niet was geweest. Wat hadden wij dan vandaag de dag moeten doen? Misschien aanliggen. Ik blijf wel het leukste grapje vinden van de film The Passion of the Christ. Dat is een gigantische, heftige film, waarin je ziet dat Jezus, nou, de kruisiging enzovoort. Maar je ziet dan één terugblik en dan zie je Jezus een tafel maken die er een beetje IKEA-achtig uitziet. Ik weet niet of je dat wel eens opgevallen. Ja, het is echt een heel kort shotje. Die zit erin. Moet je die hele film van 3 uur maar eens nakijken. En dan zie je Maria bij Jezus komen. Wat ben jij aan het doen? Ah, dat komt vanzelf. Mensen weten vanzelf waarom het nodig is. Zoiets zegt hij dan. Dus daar zie je dat Jezus al toekomstperspectief had. En hij maakte een stoeltje en zo'n tafel. Maar goed, in die tijd was dat er nog niet op de manier zoals we het nu hebben. Maar nu wel. Timmermanszoon, ja. Timmermanszoon, IKEA, ja. Maar alles, die lampen die daar hangen, die zijn ook door iemand bedacht. En er was ooit eens een keer iemand, en in deze tijd gaat het allemaal machinaal en heel snel, maar die heeft allemaal glas zitten te veilen en heel mooi zitten te maken om zo'n chandelier te maken. En dat heeft een bepaalde uitstraling. Maar alles begint met een idee. En ik wil het vandaag dus een beetje hebben met je bent zoals je denkt. En ik wil nog eventjes één keer het hele grote plaatje laten zien waar we het al weken over hebben. Heel veel ingrediënten, ik ga ze niet allemaal herhalen. Maar waar ik het vandaag over wil hebben, over dat mannetje die er staat, dat staat boven dat woordje concept. En daar gaan we even bij stilstaan vandaag. De invloed van je denken. Dus de eerste punt die ik duidelijk wil maken, alles begint met een gedachte. Dus de stoel waarop je zit was ooit iemands idee. Voordat God sprak, er zij licht, heeft hij het bedacht. Er zijn ook teksten in de Bijbel die spreken van voor de grondlegging in de wereld. We hebben net die tekst gelezen, dat God vol gedachten zit. Ideeën scheppen. En ideeën bepalen de wereld waarin we leven. Nou, en als een idee een beetje helder is in je hoofd, dan noem je dat ook wel een ander woord ervoor, dat is een gedachte. En als een gedachte zich ontwikkelt in je hoofd en het wordt iets van, nou, dit is iets waar ik voor sta, dan noemen we dat een uitgangspunt of een concept. Dus het is meer dan een gedachte die door je hoofd heen vliegt, maar het heeft alles te maken van, nou, dit zijn uitgangspunten waarvanuit ik leef. En juist die dingen vormen je leven. Deze concepten vormen de basis voor jouw leven en voor de manier waarop je leeft. Dus die uitgangspunten, concepten, zijn eigenlijk voor het leven wat bloed is voor het lichaam. Ik zei er ook al, alles wat de mensen ooit gemaakt en bedacht hebben, elke uitvinding is begonnen met een idee. En met name door mensen die dachten, ik wil wat verder denken dan de normale ideeën. 100 jaar geleden, voor mij is het al meer dan 100 jaar geleden, heeft iemand ooit gezegd, alle uitvindingen die ooit gedaan zijn, zijn nu gedaan. Er kan niks meer uitgevonden worden. Nou, wat ben ik blij dat er iemand was die het niet eens was met dat idee. En die kregen het idee, ja, wij kunnen ook vliegen. Nou, we hebben uitgescholden. Vliegen? We kunnen niet vliegen. Vogels zijn gemaakt om te vliegen. Mensen zijn gemaakt om te wandelen. Er zijn mensen die dat al steeds vandaag de dag zeggen. En daarom stappen ze ook nooit in een vliegtuig. Maar er waren mensen die dachten, van nee, maar ik kan vliegen en ik ga het onderzoeken. En het leuke is dat trouwens heel veel van de uitvindingen die we hebben gedaan, zijn ook weer voortgekomen doordat mensen het idee kregen om de schepping van God te gaan bestuderen. Hoe vliegt de vogel nou? En heel veel ideeën komen voort vanuit de dingen die God al in de schepping heeft bedacht. Dat maakt het ook zo bijzonder. Want de schepping is Gods idee. En als wij zijn ideeën bestuderen, komen wij ook tot goede ideeën. Als je wil leven zoals God het bedoeld heeft, de slogan van de gemeente, als je waardevol wilt leven, zul je moeten nadenken over hoe je denkt. Hoe kijk jij naar het leven? Hoe interpreteer jij het leven? Alles begint met een gedachte. Een tweede is hoe we denken bepaalt hoe we zijn. Iemands daden reflecteren iemands gedachten. John Locke, ik weet niet of je hem kent, maar die heeft ooit een keer dit gezegd. Iemands daden zijn de beste vertaling van iemands gedachten. Hoe we denken bepaalt namelijk wie we zijn. En wie we zijn bepaalt wat we doen. En als je je daden wilt veranderen, dan zul je ook moeten leren je denken te veranderen. Want meestal als je je denken niet verandert over bijvoorbeeld verslaving of andere zaken, dan zullen die daden ook niet veranderen. Een derde, de invloed van je denken. Jij bent vandaag waar jouw gedachten je gebracht hebben. Je bent morgen waar je gedachten je brengen. En natuurlijk is, ik zoom in op een bepaald iets van waar je vandaag bent, heeft ook heel veel andere invloeden. Maar heel veel van de invloeden van wat jou brengt tot waar je nu bent, is direct verbonden met ook jouw denken. En de volgende, en die vind ik helemaal mooi, want dat is wat de Bijbel ons leert. Jij kunt veranderen in je denken. En ik heb daar eventjes die vlinder bij gezet. Die vlinder die staat ook voor op dat prachtige boek die een leuk voorganger heeft geschreven. En dat gaat over leven zoals God het bedoeld heeft. Maar waarom staat die vlinder er nou op? Omdat die vlinder een beeld is van iets wat ooit een rups is geweest, maar nu een vlinder is geworden. Die rups is dus veranderd, is vernieuwd. En dat is Bijbels, want dat is waar God ons toe uitdaagt. Dat is waarom er in Romeinen staat, je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar je mag veranderen of vernieuwd worden of getransformeerd worden door je gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Dus jij wordt door God uitgedaagd om een leven te leven waarin je toestaat dat hij jouw denken transformeert. Ik hoorde van de week een leuke uitspraak en die schijnt McDonald's aan nieuwe werkgevers te geven. En dat zijn dus groentjes. En groentjes die kunnen denken van nou, ik weet het allemaal nog niet. En je hebt die managers die er al jaren in zitten en die kunnen dan alles. Maar van die groentjes dan zeggen ze van ja, als je groen bent, dan kun je nog groeien. Als je volgroeid bent, dan is het enige wat in je toekomst ligt, is rotten. Ja, dat zegt McDonald's, ik niet hoor. Maar het mooie van God is, het maakt niet uit hoe oud je bent, je kunt altijd vernieuwen. Want dat is het mooie van God, wat je met je lichaam gebeurt, daar heb ik het nu niet over. Maar ik heb het over tussen je oren. Bij God ben je nooit te laat, nooit te oud om vernieuwd te worden in je denken. Om door te groeien. Je kunt het ook heel verkeerd opvatten wat ik net zei, maar ik bedoel het goed. Jij kunt veranderen in je denken. Nou, wat ik wil doen, en ik weet niet hoe ver ik kom, maar ik wil deze ochtend gewoon een aantal dingen delen wat voor mij uitgangspunten zijn die ik hanteer in mijn leven. En ik zeg hiermee niet dat jullie ze ook moeten hanteren. Ik zeg hiermee niet dat jullie ze allemaal moeten kopiëren. Maar ik hoop je te inspireren. En misschien zijn er 2 of 3 of 4 die jij eruit pakt. Hé, hier heb ik wat aan. Dat is wat ik vanmorgen wil doen. Ik ga je niet vertellen hoe je moet denken. Maar ik wil wel wat je moet denken, sorry. Maar ik wil je wel wat dingen vertellen van nou, wat voor uitgangspunten ik in mijn leven nou hanteer om te leven zoals ik leef. En in heel veel van die uitgangspunten ben ik niet perfect, juist niet. Maar dat zijn eikpunten die gebruik ik om te groeien. En die helpen mij ook juist om de moeilijke dingen heen te komen. Ze zijn nog steeds in ontwikkeling. En de dingen die ik vanmorgen deel, die zijn absoluut niet compleet. Ook vanuit mezelf zou ik er nog wel heel wat meer kunnen bedenken. En jullie zouden waarschijnlijk nog veel meer kunnen bedenken. Maar ik wil een paar zandkorreltjes vertellen van de gedachten waarvan ik denk dat God ze in mijn leven heeft laten vallen. Die mij helpen om te leven zoals ik leef. En ik heb een aantal gedachten opgeschreven op 3 gebieden. In mijn houding naar God toe, in mijn houding naar mezelf toe en in mijn houding naar anderen. Hoe denk ik in mijn houding naar God? Hoe denk ik in mijn houding naar anderen? En hoe denk ik naar mezelf, sorry. En hoe denk ik in mijn houding naar anderen. We beginnen bij mijn houding naar God. Een eerste pijler voor mij is dat ik besef dat God van mij houdt, ondanks mijn tekortkomingen. En wat ik namelijk ook doe, via zijn zoon Jezus Christus heb ik altijd de mogelijkheid tot vergeving en herstel van relatie. Hij houdt van mij. Jezus die is aan het kruis gegaan in een wereld waarin letterlijk de hele wereld hem verachtte. Zelfs zijn eigen discipelen waren bij hem weggelopen. En Jezus ging niet aan het kruis voor een groep perfecte mensen, maar Jezus ging aan het kruis voor een groep imperfecte, zelfs gigantisch zondige mensen. De grootste daad van de mensheid ooit is dat ze hun eigen schepper aan het kruis nagelden. En toch deed hij het omdat hij hen lief had. En een fundamentele pijler in mijn leven, wat ik echt wil neerleggen als een fundament, is dat ik zo naar God kijk dat ik weet, hij houdt voor mij ondanks mijn tekortkomingen. En zo, juist omdat ik dat besef, wil ik mijn best doen om al die dingen waar ik nog wel in moet groeien, juist te verbeteren. Maar niet vanuit schuld, maar vanuit acceptatie. Ik verander niet mijn leven, ik breek niet met zonde enzovoort, omdat ik anders niet in een goed blaadje ben bij God of zo, maar omdat ik in een goed blaadje ben bij God, wil ik leven zoals hij het bedoeld heeft. En omdat ik hem vertrouw dat al zijn gedachten die hij voor mij heeft, dat het gedachten zijn waarin hij het beste met mij voor heeft, wil ik me daarna uitstrekken. God houdt van mij, het is misschien heel simpel, ondanks mijn tekortkomingen. En daar reageer ik op door te zeggen, ik hou van hem, ondanks dat ik niet alles begrijp. Je zou ook kunnen zeggen, God houdt onvoorwaardelijk van mij en daarom hou ik onvoorwaardelijk van hem. Dit klinkt ook als zo'n simpele gedachte, maar ideeën zijn soms heel simpel. Maar ideeën zijn soms zo simpel dat ze wel heel veel invloed op je kunnen hebben. Want onbewust kan jouw relatie met God te veel afhankelijk zijn van de antwoorden die hij je wel of niet geeft. Of de zegeningen die hij je wel of niet geeft. Of dat hij zichzelf onbewust nog steeds aan je moet bewijzen enzovoort. Maar mijn liefde voor God en de gedachte die ik aan dit punt verbonden heb, is de volgende. Van Heer, als zou u nooit bewijzen aan mij dat al die beloften van uw woord waar zijn, als zal ik nooit meer een wonder zien, als zal ik nooit meer iets van u vinden, toch houd ik van u. Want de daad aan het kruis voor mij is voldoende om onvoorwaardelijk van u te houden. Ik begrijp lang niet alles van u, ik heb lang niet alle antwoorden. Als ambassadeur van u spreek ik gewoon wat u gezegd heeft. Ik heb er best vragen over, maar mijn liefde voor u is onafhankelijk van die vraag. Van cruciaal belang. Mijn relatie met hem. Sinds ik deze verandering in mijn denken heb toegepast, want ik dacht niet altijd zo, is mijn relatie met Jezus veel solider geworden. Veel standvastiger geworden. Veel zekerder geworden. Omdat ik weet, nee, ik heb niet alle antwoorden, maar ik hou van u. En omdat ik van u hou, mag ik u vragen. En weet ik dat God mij zijn antwoorden wil vertellen. Soms krijg ik ze wel, soms krijg ik ze niet. Maar of ik ze wel of niet krijg, staat los van of ik van hem hou. Het proeven van Gods liefde en zegen voor mijn leven is verbonden met de keuzes die ik maak. Ik heb in dat plaatje heb ik twee belangrijke dingen gezet. De één is jouw manier van denken en de andere is de kracht van keuzes. En God heeft ons twee dingen gegeven. Hij heeft ons gedachten gegeven, hij heeft ons hersenen gegeven. Dus hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om te denken, om creatief te zijn, om verder te denken dan we nu zijn. En hij heeft ons ook de sleutel van keuzes gegeven. Hij houdt namelijk zoveel van jou en mij dat hij ons niet dwingt om hem terug lief te hebben. Jij mag zelf ja of nee tegen hem zeggen. En de gevolgen van de keuzes liggen wel ook bij jou, maar dat komt verderop. De volgende in mijn houding naar God. Zijn verlangen om mij te zegenen is groter dan mijn verlangen om gezegend te worden. Maar omdat hij van mij houdt, zegent hij mij soms niet. Daar moet je even over nadenken. Dus ik begon met hij houdt van mij en daarna ik hou van hem. En dan kan ik genieten van zegeningen van hem, ook de keuzes die ik maak. Maar in mijn leven heb ik ontdekt en heb ik deze waarheid omarmd, dit uitgangspunt omarmd, dat God soms misschien best wel een reden kan hebben dat hij mij een zegen die ik wel graag zou willen hebben, nog niet geeft. Waarom zou dat zo zijn? Allereerst moet je dit onthouden. Er zit verschil tussen Gods zegen en Gods goedkeuring. We halen dat soms door elkaar. Oh, God zegent mij in alles, dus ik heb de goedkeuring van God. Want nee, er zit verschil tussen. En als God mij zegent, is dat niet per se een garantie dat God mijn levensstijl, hoe ik leef, goedkeurt. En het is zelfs mogelijk dat verkeerd omgaan met een zegen van God mij kan wegtrekken van God. Dat vind ik indrukwekkend aan Deuteronomium hoofdstuk 8 en 9 en 10 trouwens. Dat vlak voordat dat het volk het beloofde land ingaat, dus dat zijn de zegeningen van God, het land van melk en honing, zegt God tegen zijn volk, lieve mensen, onthoud dit. Als jullie straks dat land binnengaan en jullie wonen in mooie huizen en jullie worden gezegend in alles en jullie krijgen voorspoed, vergeet dan niet waar je het aan te danken hebt. En we kennen de geschiedenis dat ze het maar altijd vaak toch vergaten. Dus een zegen van God is niet per se de garantie dat dat ook de goedkeuring van God heeft en kan je zelfs uiteindelijk wegtrekken van hem. En daarom vanuit deze openbaring is dit mijn gebed. En je mag zelf kiezen of dit ook jouw gebed wordt. Maar ik bid dat het dit. Heer, geef me alleen die verantwoordelijkheden en die zegeningen die ik kan dragen zonder dat ik mijn verbondenheid met u verlies. Want ik heb liever mijn eeuwige verbondenheid met hem en een bepaalde zegen niet die mij uiteindelijk zou kunnen wegtrekken van hem, dan die zegen en uiteindelijk God niet. God is belangrijker dan de zegen. Vanuit hier bid ik ook altijd van, Heer, ik kan denken dat ik weet hoe een zegen eruit moet zien. Nee. Ik wil uw definitie van een zegen. Dus ik bid niet alleen, Heer, zegen mij. Geef me die dikke auto, geef me dit en dit en dit. Maar ik bid van, Heer, zegen mij zoals u me wilt zegenen. Zegen mij met uw definitie van een gezegend leven. Want mijn definitie van een gezegend leven is beperkt. Zijn definitie van een gezegend leven is onbeperkt. Wil je laten nadenken over je denken? Hoe denk jij hierover? Hoe denk jij over een gezegend leven? Hoe reageer jij als jij bidt om een zegen, iets wat jij zo graag in je leven wil, en het gebeurt nog even niet? Wat gebeurt er dan met je? Worden er fundamenten geschud in je hart? Worden er fundamenten geschud in je leven? Nou, dan is het goed om eens naar die fundamenten te kijken. Dan is het goed om te kijken naar de uitgangspunten die je hebt rondom dat gebed. En het geeft niks, want we zeggen dit vanuit liefde en vanuit genade. Dus het is helemaal niet dat ik dit zeg van je moet zo denken of anders. Helemaal niet. Maar ik wil je erover laten nadenken. Hoe reageer jij? Een vijfde eikpunt die voor mij heel belangrijk is in mijn relatie, in mijn houding naar God. Is ik hoef geen ceremonie op te voeren om tot hem te naderen. Ik heb er maar even een paar soldaten bij gezet die zo'n ceremonie opvoeren. En ook dit is voor mij gewoon zo'n fundamenteel uitgangspunt. En dit is ook een vernieuwing in mijn denken, want ik dacht er wel eerst anders over. Al heel wat jaren geleden heb ik deze gedachten in mijn leven veranderd. Maar bij wijze van spreken, oké, Heer, als ik in u aanwezig heb gekomen, moet ik eerst 10 minuten bidden. Dan moet ik eerst dat zeggen, dan dat. En dan moet ik 2 lofprijsliederen zingen. En dan moet ik 2 aanbiddingsliederen zingen. En dan moet ik eerst een profetisch woord hebben. En dan ben ik bij u. Ha, ik heb het gehaald. Dat is onzin. We mogen met alle vrijmoedigheid, zegt Hebreeën, naderen tot de troon van zijn genade. Dus op het moment dat ik zeg, hier ben ik, Heer, zegt de Heer, ha, hier ben ik ook. Ik zat al heel lang op je te wachten. Ik mag altijd bij hem komen. Het is maar 1 keuze bij mij vandaan. Lofprijs en aanbidding is vaak meer nodig om mijn denken in lijn te brengen met de realiteit van Gods aanwezigheid, dan om werkelijk Gods aanwezigheid binnen te halen. Zal ik die nog een keer zeggen? Lofprijs en aanbidding is soms meer nodig om mijn denken in lijn te brengen met de realiteit van Gods aanwezigheid, dan om werkelijk Gods aanwezigheid binnen te halen. En daar is ook niks mis mee, want dat gebeurt. Als we zo samen zingen en we zingen die liederen, dan verandert er wat. Er hoeft niks te veranderen. We kunnen in een zang iets hebben als vanmorgen en er kan bij de een van alles gebeuren, bij de ander niks. Hoe kan dat? Dat heeft te maken met tussen je oren. Wat gebeurt er in je hoofd als je de liederen zingt? Oh ja, dat liedje ken ik. Oh ja, dat zinnetje komt, dat zinnetje. Je hebt vaak zo'n banner over me, banner of love. Ja, leuk wijsje met een liedje. Ah, alweer. En dan hoe jij in je hoofd omgaat met de woorden die gezongen worden, heeft invloed over wat er in jou gebeurt, wel of niet. Terwijl als je kijkt naar een lied en je zegt van, it's banner over me is love. Ik ga even stoppen met zingen en ik ga even nadenken. Hoe zit die manier eruit? Laat hun maar even lekker doorspelen en doorzingen. Maar wat is die banier van liefde? Wauw, dat is iets wat God zelf doet. Zo'n banier, weet je, dan denk ik aan die Romeinse soldaten die ook allemaal van die banieren hadden. En zo heeft God een banier over mij en een banier over jou en over ons. En zijn banier over ons is liefde. Wauw. En dan laat ik via mijn denken het naar binnen stromen. Snap je? Dus nadenken over je denken is heel belangrijk. En jij zit achter het stuur van je eigen denken. Voor mij een fundamentele pijler, in elk geval in mijn relatie met God. Ik hoef geen ceremonie op te voeren om bij hem te komen. Ik mag altijd bij hem komen. Juist op de momenten dat ik het moeilijk heb. Ik zeg, Heer, help me nu. Want u bent er nu. En dan niet van, oh Heer, ik heb het nu moeilijk over. Welk liedje moet ik nu maar zingen? En dan is, en welke tekst moet ik doen? En dan is 5 minuten Bijbelstudie. En dan dit. Oh Heer, ik ben er weer, help me nu. Snap je? Of ben ik de enige die er zo ingewikkeld over dacht? Ja, gelukkig. Dus God houdt van mij ondanks mijn tekortkomingen. Ik hou van hem ondanks dat ik niet alles begrijp. Het proeven van Gods liefde en zegen voor mijn leven is verbonden met de keuze die ik maak. Zijn verlangen om mij te zegenen is groter dan mijn verlangen om gezegend te worden. Maar omdat hij zoveel van mij houdt, zegent hij mij soms niet. En ik hoef geen ceremonie op te voeren om tot hem te naderen. De laatste die ik voor vanmorgen wil noemen, in mijn relatie met God, is: ik hou van mensen, maar ik ben geroepen om God te behagen. Een hele belangrijke tekst die iets, een aantal jaren geleden, terwijl ik hem las, echt als een pijl in mijn hart binnenkwam, is de tekst in Galaten 1 vers 10. En luister maar eventjes. Daar zegt Paulus dit: probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? En dan zegt hij dit, en met name dit stukje. Was op een goede manier bijna een soort klap in mijn gezicht. Of eigenlijk zou je het kunnen voorstellen als zo'n beker water die even in je gezicht gegooid wordt. Woe, daar word je even klaar wakker van. Daar staat er namelijk dit: als ik dat nog altijd zou doen, dus als ik nog altijd bezig zou zijn om het de anderen naar de zin te maken, zodat ik daardoor erkenning krijg, dan staat er, dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Die moest ik nog een keer lezen. Als ik dat dus nog altijd doe, dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Met andere woorden, als ik bezig ben om mensen te behagen, boven het behagen ben, dan ben ik de dienaar van de mensen. Eigenlijk zit daar dus het principe achter: je wordt de dienaar van degene die je wil behagen. Als ik nog altijd Jezus zou willen mensen zou willen behagen, of mezelf zou willen behagen, ben ik geen dienaar van Christus. En dan kan ik heel mooi in een samenkomst zingen: Heer, ik dien u en ik geef u mijn hart en mijn leven enzovoort. Maar in mijn daden wordt zichtbaar hoe ik denk. En hoe denk ik dan werkelijk over dit soort zaken? Vaak hebben wij, heb ik nog steeds ook wel, de neiging om het de medemens naar de zin te maken. En je mag anderen best zegenen, daar heb ik het niet over. Maar de neiging kan zijn dat je een ander naar de zin wil maken, zodat die ander jou waardeert. En dit lijkt op naastenliefde, maar is ten diepste een vorm van ikgerichtheid. Dat lijkt op naastenliefde, maar is ten diepste een vorm van ikgerichtheid. Ik ga me zo gedragen dat jij mij leuk vindt. Vorige week in het ambassadeurschap hebben we ontdekt dat als ambassadeur niet, dat kan niet als ambassadeur. Want je vertegenwoordigt niet in eerste instantie jezelf, je vertegenwoordigt een ander. De koning der koningen. Als je echt van mensen houdt, vertel je ze de waarheid en de principes van God. Zelfs als ze jou daarvoor misschien wel willen stenigen. Weet je wel, Handelingen 7, Stefanus. Hij vertelde hen in liefde de waarheid. En zelfs in liefde liet hij zich gestenigd worden. Omdat zijn denken veel verder ging dan alleen het aardse. Mijn roeping, jouw roeping, is om God te behagen. Om een levensstijl te hebben in overeenkomst met de principes van God. Met wat God van jou vraagt. Ik verlang naar een gemeente. Dat is waarom ik ook vanuit deze passie altijd preek. Waarin elk individu niet afhankelijk wordt van mij of het leiderschap. Maar afhankelijk wordt van Jezus Christus. Een gemeente die in staat is zijn stem te verstaan en daaraan te gehoorzamen. Die zich overgeeft aan hem. En daarvan zegt: dit is wat Jezus van me vraagt. En daarin wil ik leven. Natuurlijk niet als excuus. Dat moet je niet als excuus gebruiken. Ja, sorry hoor. Ik ga zo met je om. Want Jezus zegt dat. Daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over het verstaan van hem. En daarvan uit luisteren naar hem. En daarvan uit leven met hem. Ik hou van mensen. Maar ik ben geroepen om God te behagen. En ik weet dat het God behaagt als ik van mensen hou. Snap je? Oké, ik zou er wel veel meer kunnen noemen over mijn houding naar God. Maar ik laat het nu eventjes bij deze paar, deze A, B, C, D, E, F. Dus hoeveel zijn het er? 6. 6 punten over mijn houding naar God. Nu een aantal punten over mijn houding naar mezelf. Hoe ga ik met mijzelf om? Nou, een eerste principe voor mezelf is dat mijn motivatie, en een ander woord ervoor, mijn bron, bepaalt de vrucht. Waarom ik iets doe, bepaalt de zegen erop. En ik heb hier natuurlijk ook heel veel over gepreekt. En ook dat boekje gaat er heel erg over. Doe je het vanuit de boom van kennis van goed en kwaad? Of doe je het vanuit de boom des levens? Ik geloof dat het belangrijk is om na te denken over van waarom jij doet wat je doet. Wat is jouw bron? In Gods ogen is niet de buitenkant bepalend voor zijn zegen, maar de binnenkant. De Bijbel zegt dit: hij doorgrondt mijn hart en kent mijn uitgesproken en onuitgesproken verlangens en gebeden. Kan je er hele teksten van opnoemen? Maar met name David in de psalmen beschrijft dat zo vaak. David is zo duidelijk, zo onder de indruk van de gedachte van God. En hij zegt: Heer, spreek mij vrij van ook al mijn onbewuste, waar Peter het laatst over had, drijfveren. De kracht van God is dat hij jou doorgrondt en jou kent. Dus hij kent jouw gedachten. Hij kent het diepste van je wezen. En daarom is het zo belangrijk dat je toestaat dat hij jouw wezen doorgrondt. Dat je zegt, Heer Jezus, wilt u mij leiden? Wilt u mij helpen? Dat ik mag denken in overeenstemming met uw gedachten. Vernieuw mijn denken. Daarvan uit check ik continu mijn motieven. Waarom reageer ik zoals ik doe? Waarom vind ik deze beslissing wel of niet goed? Waarom doe ik wat ik doe? En niet dat ik de hele tijd zo rondloop en dan word je moe van jezelf. Maar het is een levensstijl geworden. Een ander uitgangspunt, een ander principe, is dat ik besef dat elke keuze een gevolg heeft. Jullie horen mij daar natuurlijk ook heel erg over preken. Maar ben je jezelf er ook bewust van? Denk jij na over je keuzes? In mijn leven maak ik dagelijks honderden keuzes die het verloop van die dag en zelfs de rest van mijn leven kunnen bepalen. Zelfs niet kiezen is een keuze en die heeft ook weer gevolgen. Denk jij na over je keuzes? Stel jij soms keuzes uit? Waarom? Weet je wat ik heel graag wil doen? Ik wil niet bang zijn om keuzes te maken, maar ik wil me uitstrekken om te leren de juiste keuzes te maken. En daarom, ik bestudeer Gods woord. Ik ben graag in aanwezigheid van andere mensen van wie ik kan leren. Ik wil continu leren, zodat ik de keuzes kan maken die mij brengen waar God mij hebben wil. Een volgende. Een fout is pas een fout als je er niets van leert. Ik ben niet perfect. Ik maak fouten. Jij maakt fouten. Wij maken fouten. En wij leven niet in een maatschappij of we leven niet in een kerk waarin God zegt, jij mag geen fouten maken. Maar ik geloof dat God ons wel uitnodigt om een levensstijl met hem te hebben, om te willen leren van je fouten. Ik las een week of twee geleden, las ik een onderzoek, gewoon een psychologisch onderzoek. En daarin werd uitgelegd dat ze erop terugkomen dat zelfverzekerdheid de sleutel tot succes is. He, weet je wel, zo'n 1 mil ratenband die je laat leren, tjaka, zelfverzekerd te zijn. Want het gevaar met alleen zelfverzekerdheid is dat je aan de buitenkant gaat werken. Dat je gaat werken aan zelfverzekerd overkomen enzovoort. Maar de mensen die echt succesvol zijn, blijken, zoals het dan heet, een stukje zelfcompassie te hebben. En wat is dan die zelfcompassie? Is dat je houdt van jezelf ondanks dat je fouten hebt. Het schijnt zo te zijn dat mensen met zelfcompassie, als ze een keer een onvoldoende hebben, toch van zichzelf houden en daarvan uit beter hun best gaan doen als ze een herkansing hebben. Omdat ze van zichzelf houden, ze herkennen, ik maak fouten en nu ga ik goed mijn best doen voor die tweede proefwerk. Houden van jezelf. Dat zegt gewoon de wereld. En Gods Koninkrijk, die onderwijst dat ook. Ik wil deze nog noemen en ik ga ze vast niet allemaal benoemen vandaag. Maar deze vind ik zelf heel erg leuk. Ik wil de beste versie van mezelf worden door vallen en opstaan. Dus ik wil doen waarvoor ik in de fik sta. God heeft mij bedacht. Jij bent Gods idee. Jij bent Gods idee. Jullie zijn Gods idee. Jij bent Gods idee. God heeft jou bedacht. En als je dat gaat pakken, als je dat gaat begrijpen, ik ben een idee van God. We zingen dat liedje van I am a friend of God. Nou, je zou ook ervan kunnen maken, I am an idea of God. Nou, ik weet niet of het klinkt, maar ik ben een idee van God. En als je gaat bevatten, God heeft mij bedacht. Hij heeft gedachten over mij. Als je dat gaat omarmen, dan wil ik er in elk geval in mijn leven uitstrekken van, Heer, ik strek me ernaar uit om de beste versie van uw idee te worden. De beste versie van mezelf. Dus ik ga doen waarvoor ik in de fik sta. Ik ga doen waarvoor ik door God geroepen ben om dat te doen. Dat mag. Want dan aanbid je God. Voor mij is dat een vorm van aanbidding. Om mezelf in te zetten om te doen wat God voor mij vraagt. God heeft jou bedacht. Wil jij de beste versie van jezelf worden? Ieder mens die hier zit. Vorige week, Toen ik sprak over ambassadeurschap, toen voelde ik een vuur in mijn hart wat ik bijna niet onder woorden kon brengen. Van toen ik aan jullie allemaal keek, dacht van wauw, deze hele zaal zit vol ambassadeurs van Jezus Christus. In Gods ogen maakt het niet uit waar je zit, of je nou de koningin bent van Nederland, of dat je nou iets heel anders bent. Jij bent allemaal Gods idee. Ieder mens hier is waardevol. Iedereen is door God bedacht en zo is het fantastisch. Ik geloof dat het licht van de wereld verspreiden is ook door, en dan heb ik het niet alleen over positive thinking over jezelf alleen, maar dan heb ik het over zijn, hoe God jou bedacht heeft. Hoe vat David dit samen? David zegt in Psalm 139, volgens mij is het vers 14, ik loof u voor het wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. Dat klinkt hout, hè? Mag je dat wel zeggen? Nou, ik zou willen dat jullie dat hier allemaal leren te zeggen. Op een gezonde manier. Zullen we het eens oefenen? Zeg maar na. Ik loof u voor het wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. En dan zegt David dit. Ik zeg het eerst en dan mag je het als je het wil nazeggen, maar denk er maar even eerst over na. David zegt dit, ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. En we zeggen het nog niet, want dit is voor de meeste mensen een probleem. Ik zeg het nu, maar voor heel veel mensen is het nog niet realiteit. Helaas. Omdat de vijand erop uit is om dit in je leven te vernietigen. Dit wil hij niet. Hij wil geen kerk die God looft voor het wonder van hun bestaan. Dus voor heel veel mensen is juist die ziel, ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Oh, wat heeft Satan daar strategieën voor ingezet? Om jou te doen twijfelen aan jezelf, om jouw theologieën te laten geloven, waardoor jij niet mag zijn zoals je bent, enzovoort, 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 enzovoort. En kies voor jezelf of je dit wil zeggen. En misschien moet je eerlijk zijn. En moet je of dit zeggen, ik weet het tot in het diepst van mijn ziel, of moet je zeggen, ik wil het weten tot in het diepst van mijn ziel. En dat tweede is, dat is misschien nog wel de beste keuze die je kunt maken. Dat je tegen Jezus zegt, dat je tegen God zegt, dat je tegen de Heilige Geest zegt. Leer dit mij, Heer. Laat mij dit weten, tot in het diepst van mijn ziel. Wonderbaarlijk is hoe Hij ons gemaakt heeft. Ik loof u, je zou daar een liedje over moeten schrijven, daar beginnen we daar zondagochtend mee. Dat zou bijna niet kunnen in de wereld waarin we leven. Halleluja, ik mag zijn... Ik ben, weet ik voor wat. Ik loof u, Heer, omdat ik er ben. Wauw, David zegt dat. En daarvan uit wil ik de beste versie van mezelf worden, die ik ben. Ik hoorde van de week ook opnieuw een hele leuke uitspraak. Authenticiteit is onbetaalbaar. Zal ik nog een keer zeggen? Authenticiteit, dus dat is een duur woord voor zijn wie je bent, is onbetaalbaar. Is onbetaalbaar. Jij mag zijn wie jij bent. Geroepen door God. Onderdeel van zoek eerst het koninkrijk is ook ontdekken hoe God jou bedacht heeft. Amen. Ik heb nog een hele rij. Ik weet niet hoe ver ik zal gaan vandaag. Ik ga nog één laatste doen. Ik geloof niet alles wat ik denk. Denk je van, nou, hallo, heb je me net van alles verteld? En dan ga je zeggen, ik geloof niet alles wat ik denk. Er zijn twee redenen waarom ik niet alles geloof wat ik denk. De eerste reden is geestelijk. Ik weet namelijk dat er een strijd gaande is om mijn denken. De Bijbel die laat dat op allerlei manieren zien dat Satan erop uit is juist in jouw denken invloed te krijgen. Persoonlijk en andere mensen die ik goed ken, die hebben er andere gedachten over. En dat vind ik ook helemaal niet erg, maar mijn gedachten zijn dat ik wel geloof dat Satan tot je denken kan spreken en dat hij ook je gedachten kan horen. Want dat is juist waar de strijd plaatsvindt. En dat hij jouw gedachten wil beïnvloeden, zodat hij jou kan sturen. Want hij weet waar wij het vandaag over hebben. Als hij iemand zijn gedachten heeft, dan kan hij iemand zijn ideeën beïnvloeden. En als hij iemand zijn ideeën kan beïnvloeden, kan hij iemand zijn leven beïnvloeden. En als hij iemand zijn leven kan beïnvloeden, dan kan hij de wereld beïnvloeden. Dus er is een strijd gaande in je denken. En omdat ik mij dat besef, omdat dit voor mij zo'n uitgangspunt is, dat ik dat weet... Word ik continu afhankelijk zijn van God. En vervuld zijn met de gaven van onderscheid. Zodat ik continu vraag, oké, hier deze gedachte klinkt er goed. Maar is die wel echt van mezelf of is die van u? Waar komt die vandaan? Ik heb het voorbeeld wel eens verteld. Soms dan heb ik s'nachts of op andere momenten krijg je in één keer allerlei gedachten. Die misschien heel goed lijken. Maar toch in één keer van als ik een vraag, hier is het voor u. In één keer, nee, het is niet voor u. Gedachten om je onderuit te halen. En dit is niet waar ik bang voor ben. Maar omdat ik dit als eikpunt, als concept, als uitgangspunt in mijn leven heb. Ik geloof niet automatisch alles wat ik denk. Hou ik dus ook mijn oog en mijn alertheid op mijn denken. En sommige mensen die geloven alles wat ze denken. En dat heeft ook een invloed die niet altijd goed is. Maar een tweede reden, dus de eerste reden is geestelijk. Maar een tweede reden waarom ik niet alles geloof wat ik denk. Is ook gewoon praktisch. Ik geloof... in mogelijkheden. Niet in onmogelijkheden. Ook je hersenen, dat hoorde ik laatst ook weer, kennen je woord niet. Daar kunnen ze niet mee omgaan. Denk nu niet aan een roze olifant. En we denken allemaal aan een roze olifant. Maar ik wil leren verder en groter te denken dan ik nu bevatten kan. Eén voorbeeld wil ik jullie hiervan vertellen. En dit voorbeeld heb ik voor mij een aantal jaren geleden in de gemeente ook wel eens verteld. Cacaobonen. In Afrika deed men 100 jaar geleden niets met de cacao die in de bonen zat. Ze gebruikten alleen maar de dop. En westerlingen kochten hun afval, dus wat er aan de binnenkant zat, voor een prikkie. En dat was dus de cacao. En daar maakten ze chocola van. Die chocola deden ze daarna weer in hun schepen. En verkochten ze het terug met dikke winst. Het is wat. Het is een handel. Alles staat of valt met hoe jij dingen ziet. Zie je de cacaoboon of zie je de cacaodop? Alle uitvindingen zijn al gedaan. Of denk je van nou, ik wil toch leren vliegen. Zie je de belemmering of zie je de uitdaging? En op het gebied van je denken, zelfs in de situatie van Job was het zo, dat toen hij de juiste openbaring voor zijn omstandigheden ontving, dat toen alles veranderde. Hoe heftig, dat is een heel heftig verhaal, het verhaal van Job. Elk obstakel is een mogelijkheid van God om een nieuwe openbaring te ontvangen, om dat obstakel te overwinnen. Dus daarom geloof ik niet alles wat ik denk. Want zoals ik dingen nu zie en zoals ik dingen nu beleef, wie had 10 jaar kunnen geloven dat ik zou preken van zo'n ding? Waar gewoon alle muziek op staat. En waar gewoon, nou ja, sommige mensen die dachten dat 10 jaar geleden al wel, dat het zo zou gaan werken. Onze Peter is daar een voorbeeld van. Zo Peter, ik feliciteer, hij dacht dat 10 jaar geleden al. Hij stak net zijn hand op. Maar doordat mensen denken van nou, oké, het kan nu nog niet, maar ik geloof dat het ooit kan. Kan het uiteindelijk. Dus ik geloof niet alles wat je denkt. Nou goed, dit is genoeg voor vandaag. En al pak je 1 of 2. Maar waar ik je in essentie over na wil laten denken. Is over dat God jouw denken geschapen heeft. En dat je niet wijs bezig bent als je niet nadenkt over je denken. Als je je leven maar gewoon laat gaan. Jij zelf zit achter het stuur van je denken. Je kunt keuzes maken, ook over je denken. Ik begon met Filippenzen hoofdstuk 4 en ik eindig daar ook weer mee. Ten slotte, broeders en zusters, denk aan, denk na over alles wat waar, alles wat edel, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.